Wauw. Wauw. Wat een trouwe God hebben we toch. Dat we dat met elkaar mogen zingen, dat we dat met elkaar mogen zeggen. Van Heer, door de jaren heen bent u trouw geweest. Uw trouw is altijd bij me geweest. U heeft me nooit verlaten, u heeft me nooit begeven. En u zult me ook nooit verlaten, u zult me nooit alleen laten. Wat een God. Ik ben vorige week een klein beetje begonnen met de boodschap die ik vandaag ook heb. Eigenlijk om toch uit te leggen, of een aantal dingen uit te leggen, zal ik een klein beetje moeten herhalen. Ik zal proberen dat niet al te uitgebreid te doen. Ondertussen mag je alvast, als je je Bijbel bij je hebt, Handelingen 2 opzoeken en 1 Korinthe 12, 13 en 14. Dan kan je dat doen terwijl je aan het luisteren bent. Ik bedoel, dit laatste lied is eigenlijk alle liederen die we vandaag zongen. Maar met name dit laatste lied is voor mij zo herkenbaar. Hoe trouw God is geweest. En om hem daarvoor te prijzen en te danken. Ik vertelde vorige week dat ik eigenlijk al vrij vroeg dat God me leerde om in wat de omstandigheden dan ook waren, welke stormen er ook zouden komen, al stortte mijn wereld in, maar om hem te eren, hem te aanbidden. En ik moet je eerlijk zeggen, ik weet niet of ik hier vandaag had gestaan als hij me dat niet had geleerd. Weet je, het is niet zo alsof, jij kan dat allemaal en jij hebt dat. Weet je, ik ben echt door een aantal hele moeilijke tijden gegaan. En ik weet echt niet of ik hier had gestaan. Ik weet echt niet waar ik was geweest. Ik durf er niet al te hard over na te denken, maar ik zou me kunnen voorstellen dat ik op zijn minst misschien ergens opgenomen was geweest. Ik deelde vorige week iets over een periode die... Ik zat net een paar maanden thuis met heel heftige pijnen. En dat zou nog een periode worden van, ik denk een van de moeilijkste tijden van mijn leven. Dus ongeveer 17 jaar geleden. En een tijd van heel veel pijn, een diepe depressie. Heel veel afwijzing wat ik ervoer. Ook als gemeente toen gingen we echt door een hele, hele zware tijd. Waar ik ook echt persoonlijk direct bij betrokken was. Maar Gods genade heeft me daar eigenlijk op voorbereid en doorheen geholpen. Het begon, ik zat dus net een aantal maanden thuis en ik was bij opwekking. En we zongen dat liedje, we zongen een liedje en dat heet, daarin werd gezegd van ik hef mijn handen op, mijn heilige handen op. En ik heb het vorige week al even verteld en ik wil het toch eventjes herhalen. Ik vroeg me af van hoezo heilige handen, heb ik dat überhaupt wel? En ik stelde me voor, ik zei oké, Heer, ik wil graag die heilige handen hebben. Ik weet dat ik gewassen ben met bloed van Jezus, maar ik zie dat allemaal niet zo. Ik voel het allemaal niet zo. Dus ik stel me voor dat er een kruikje is met olie en dat u dat over mijn handen uitgiet. En dat u me zo zalft. En ik stelde me dat dus voor en ik zag in mijn voorstellingsvermogen een kruikje boven mijn handen met olie wat uitgegoten werd. En ineens ging dat kruikje naar boven toe en werd over mijn hoofd uitgegoten. Dat vond ik echt heel bijzonder, omdat God het eigenlijk wat ik me had voorgesteld overnam. En dat was eigenlijk de aanzet tot een hele verandering die er ging plaatsvinden. En dingen die God ging doen in mijn leven. Ik heb het nog eens even teruggezocht op in mijn dagboek. Maar een paar dagen later was ik gewoon thuis. Ik was in het huis van mijn ouders. En God, ik kreeg daar een soort visioen waar ik God zag staan. Die me een geweldig cadeau aanbood. En ik weet niet hoe ik dat wist, maar ik wist onmiddellijk dat cadeau, een gigantisch pakket, maar dat tongentaal bevatte. Ik heb daar vorige week iets over uitgelegd, maar ik was echt gewoon best wel angstig voor tongentaal. Ik had daar hele slechte ervaringen mee. ik had onderwijs gehad waarin ook verteld werd dat tongentaal echt heel slecht was. Echt ook van een heel betrouwbaar iemand. En ik had, nou ja goed, jaren later had ik wel eens gezegd van nou oké, heer, als u dat dan per se wil geven, dan nou doet u dat dan maar. Maar er gebeurde niks, dus ik was ook tot de conclusie gekomen, dit is niet voor mij. Tot dit moment waar God kwam met dit gigantische cadeau en ik vond het echt heel eng. Een van de dingen die ik in het onderwijs had geleerd was dat tongentaal ook door in de demonische wereld werd gebruikt. Dus ik had zoiets, oké, heer, ik weet dat dit van u is, maar ik wil 100% zeker weten dat ik kan zeggen, Jezus Christus is Heer. En dankzij Gods genade gaf hij me een stuk vertolking, waardoor ik wist, oké, wat ik nu zeg is, Jezus Christus is Heer. En ik ben zo dankbaar dat hij dat gedaan heeft voor me. Ik vertelde al even dat ik kon de eerste 24 uur helemaal niet meer ophouden met spreken in tongen. Daarna een hele week, nou ja, eigenlijk elk wakend moment was ik in tongen bezig. Het was een bijzondere tijd. Het ging niet alleen om die tongentaal, maar het was ook wat ik ook kreeg, was eigenlijk een eerste openbaring van Gods liefde voor mij. Iets wat ik eigenlijk, weet je, ik hield van God. Ik hield ontzettend veel van God. Al vanaf als ik heel jong was, hield ik ontzettend veel van God. Maar ik had geen enkel benul dat God van mij hield. Wat dat inhield. En ik moet zeggen, hoewel ik hier al wat openbaring kreeg, heeft het nog jarenlang geduurd. En ben ik eigenlijk nog steeds in het proces om te ontdekken en te leren kennen de liefde van God die hij voor mij heeft. Weet je, het is zo makkelijk om te zeggen, God houdt van me. En dat is ook helemaal waar. Maar dat kan een soort cliché worden bijna. Hoe raar ook dat klinkt misschien als ik dat zo zeg. Maar soms is het gewoon een cliché. God houdt van me. Ja, dat zal wel. Een van de dingen die gebeurde in die week was dat ik een beeld kreeg van mezelf in een enorm bassin met water. En het beeld wat ik daarbij kreeg, de indruk die ik daarbij kreeg, was als een embryo in de baarmoeder. Gewoon helemaal totaal vrij ronddartelend in dat water. Maar dat water voelde als Gods vloeibare liefde. En dat was gewoon een ontzettende bijzondere ervaring dat God van mijn hele wezen hield. Me helemaal doordrong met zijn liefde. En dat ik daarin vrij mocht bewegen. Ik las een getuigenis van iemand, een bekende opwekkingsprediker, die iets soortgelijks heeft ervaren, Charles Finney. Ik wil me niet met hem vergelijken, maar ik vond het wel mooi wat hij erover schrijft. Hij zegt, terwijl ik me omdraaide om naast het vuur te gaan zitten, ontving ik een krachtige doop van de Heilige Geest. Zonder dit te verwachten, zonder er ooit maar aan gedacht te hebben dat er zoiets beschikbaar was voor mij, zonder me maar te kunnen herinneren dat dit ooit door iemand was genoemd, daalde de Heilige Geest op me neer op een manier die door me heen leek te gaan in lichaam en ziel. Ik voelde hoe het als een golf van elektriciteit door me heen ging. Steeds weer opnieuw. Het voelde als golf na golf van vloeibare liefde. Ik kan er geen andere beschrijving voor geven. Het voelde als de adem van God. Er zijn geen woorden die de geweldige liefde kunnen beschrijven die in mijn hart werd uitgestort. Ik huilde hardop van vreugde en liefde. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen, maar ik brulde het uit vanuit mijn hart. Deze golven kwamen over me heen, over me heen, over me heen, de een na de ander. Totdat, zoals ik het me herinner, ik uitriep, ik zal sterven als deze golven over me heen blijven slaan. Ik zei, Heer, ik kan niet meer verdragen. Toch was ik niet bang om dood te gaan. En ik moet zeggen, dit herkende ik wel een beetje in wat God mij liet zien. Zo van, Heer, dit is gewoon te veel. Dit is meer dan ik kan verdragen. Maar weet je, God is zoveel overvloed, zoveel genade. Een aantal weken later was ik in gebed. En dit was dus echt gewoon een hele periode waar God deze dingen liet zien. En ik zei al, ik heb het even opgezocht in mijn dagboek. En ik wil gewoon uit mijn dagboek lezen wat ik toen heb opgeschreven. Tijdens gebed zag ik de rivier van Gods geest. Hoewel ik hem niet zag, wist ik dat links van waar ik stond een hoog waterval was. Het water was diep en bruin van kleur vanwege de vele stroomversnellingen en rotsblokken die uit het water staken. Aan de overkant was een donker groen bos. Ik wist dat ik in het water moest duiken, niet springen. Maar ik moest helemaal kopje onder. Hoewel het water wild was, wist ik dat ik veilig zou zijn als ik zou duiken. Maar ik durfde het niet. Toch, later in het beeld zag ik mezelf wel duiken. En wat ik dan schrijf op die dag. Ik verlang ernaar onder te gaan in de rivier zelfs. Zelfs als ik te pletter zou slaan op de rotsen. Ik weet niet waar de rivier heen gaat. En of de stroomversnellingen zullen voorbij gaan. Alles wat ik kon zien was dit deel van de rivier. En God vraagt me om te duiken. Dat heb ik opgeschreven in 1999. Weet je, en ik heb er geen moment spijt van gehad dat ik daadwerkelijk gedoken ben in die rivier. Voor mij, ik kan het niet helemaal verklaren, maar ik denk dat die rotsblokken en die stroomversnellingen te maken hadden met die diepe depressie die nog zou gaan volgen. En dat God me gewoon liet zien van kom, laat je leiden door mijn geest. Ja, er zullen er moeilijke tijden komen, er gaan moeilijke dingen komen, maar kom, vertrouw me en kom in mijn rivier en je zult veilig zijn. Ezechiël, onder andere in de Bijbel, die schrijft over een rivier van Gods geest. In hoofdstuk 47, vers 1 tot en met 12. En hij schrijft daar, en dan gaat het over Ezechiël zelf. Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. En dit is ook in een visioen dat hij heeft. Daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten. Met een meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten en hij mat 1000 el. En dan laat hij Ezechiël steeds een stukje verder in het water komen. Eerst tot zijn enkels, dan tot zijn knieën, dan tot zijn heupen. En dan staat er, hij mat nog eens 1000 el. En toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water was zo hoog dat je er alleen in zwemmen kon. Het was een ondoorwaadbare rivier. En hij liet me terugkomen op de oever van de rivier. En toen ik weer terug was, zag ik op de oevers van de rivier aan weerskanten veel bomen. En hij zei tegen mij, dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden de Jordaanvallei in en mondt uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee instroomt, wordt het water daar zoet. En voor degenen die dat misschien niet weten, de Dode Zee is heel erg zout en daar is gewoon geen leven mogelijk. Het zal er wemelen van levende wezens. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Er zal vis zijn in overvloed. Aan de oevers van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken. Elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig. En in Openbaring wordt diezelfde rivier genoemd en daar staat er, de bladeren zijn tot genezing van de volken. Weet je, die rivier, een van de symbolen waar de rivier van God voor staat, is opwekking. Mijn harts verlangen is om te zien dat onze maatschappij, dat wij zelf totaal veranderen door een beweging van God. Een transformatie in ons eigen leven, transformatie in onze stad, transformatie in ons land, in de wereld. Ik wil graag zien hoe Gods koninkrijk steeds verder zichtbaar wordt. En ik wil daar deel van uitmaken. Ik wil in die rivier. Voor mij betekende het dat ik eerst door een tijd van testen heen moest. Weet je, en ik heb vorige keer gezegd, een getuigenis is bedoeld om je eigen geloof of om jouw geloof te bouwen, dat je er iets van mag nemen voor jezelf. Ik gun je niet datgene waar ik doorheen gegaan ben. En God gaat met ieder van ons een eigen weg. Dit was de weg die ik nodig had. Ik denk dat God mijn depressie best had weg kunnen nemen, maar hij heeft ervoor gekozen het toe te laten. Waarom, weet ik niet. Maar hij heeft dat toegelaten. Maar ik zal niet zeggen zo van, je moet door een depressie heen als je in de rivier van God wil stappen. Het is wel zo dat op dit moment in onze gemeente verschillende mensen ervaren dat ze door een verwarrende tijd gaan. Het begin van het jaar dat Interteam stilgelegd werd. Dat zal best de nodige verwarring teweeg hebben gebracht. En verdriet ook. Mensen die te maken hebben met het overlijden van hun ouders. Hele heftige dingen. Dat brengt je in een tijd van verwarring. En ik denk, God is bezig in onze gemeente om ons voor te bereiden op zijn werk. Op een hele bijzondere beweging van zijn geest. En Ik denk dat die toestaat dat we door een tijd gaan van wat verwarring. Maar weet je, we zijn veilig in zijn rivier. Wat er ook gebeurt. Hij is trouw. En hij blijft trouw. Ik wil je ook zeggen, als je door een tijd van verwarring gaat, of als je tijd door moeite heen gaat op dit moment, het is niet omdat jij iets verkeerd hebt gedaan. Het is ook niet omdat God je in de steek heeft gelaten en dat God je niet moet. Het is ook niet omdat God denkt van, nou ja, je moet maar een beetje aansudderen. God is bij je. En hij houdt van je. En ja, misschien ga je soms door een tijd van verwarring heen. Voor mij, ik ging echt wel door een tijd waar mijn grondvesten onder mijn voeten vandaan gehaald werden. God staat dat soms toe. Maar hij wil ons testen om te zien of we inderdaad voor hem willen gaan. 100%. Ik maak nu een beetje een sprongetje, maar in mijn getuigenis vertelde ik iets over die tongentaal. En ik wil daar iets over zeggen. En daarvoor die Handelingen 2 en 1 Korintiërs 12 enzovoorts. En nogal wat andere bijbelteksten. Maar ik heb wel eens ik heb best wel regelmatig mensen horen zeggen, ja, ik spreek wel in tongen, maar ik weet eigenlijk niet of het wel van God is. Misschien is het wel van mezelf. En dan gebruik ik het maar liever niet. En daarom wilde ik er gewoon wat over delen. In de Bijbel, in de verschillende talen, in de verschillende vertalingen worden verschillende termen gebruikt. Tongentaal is een beetje waar ik mee opgegroeid ben, wat ik dus ken als uitdrukking. In de modernere vertalingen staat er vreemde of andere talen. En in de nieuwe Bijbelvertaling staat klanktaal. Nou, dus in de Bijbelteksten die ik nu genoemd heb, wordt dat af en toe een beetje door elkaar gebruikt. Maar dan weet je dat het eigenlijk allemaal om hetzelfde gaat. Het zijn talen die door God gegeven zijn. En ik zal daar straks iets meer over zeggen. Maar allereerst, tongentaal hoort bij het normale christelijke leven. Want Jezus die zegt in Marcus 16 vers 17... als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. En dan noemt hij een hele waslijst met dingen. En dan zegt hij, in mijn naam zullen ze boze geesten uitdrijven. En in nieuwe tongen zullen zij spreken. En nog een aantal andere dingen. Dit is het normale christelijke leven. We maken het iets van heel bijzonders. Of dat hebben we misschien gedaan. Maar dit zou normaal moeten zijn. Het spreken in tongen. De eerste keer dat we het in de Bijbel lezen, wanneer het daadwerkelijk gebeurt, is bij de uitstorting van de Heilige Geest. En dat staat inderdaad in Handelingen 2. Daar staat, toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. Dat gaat over de apostelen. 120 man totaal. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Je ziet hier dat het dus door de Geest is ingegeven, dat ze in vreemde talen of in tongen beginnen te spreken. Je leest het nog een aantal keer, onder andere bij Cornelius, een Romeinse hoofdman, waar Petrus naartoe gaat. En tot verbijstering van de Joden die met Petrus meegegaan zijn, begint ineens Cornelius en zijn gezin, op het moment dat ze de Heilige Geest ontvangen, ook te spreken in tongen. En voor het eerst komen de Joodse gelovigen erachter dat het niet alleen voor het Joodse volk is, maar ook voor de heidenen. Dat zijn wij trouwens. Vervolgens zie je het nog een keer in Efeze. Daar komt Paulus in Efeze bij de gemeente Handelingen 19. En dan vraagt hij, zijn jullie gedoopt met de Heilige Geest? En ze antwoorden, nou, we wisten niet eens dat er een Heilige Geest was. Dus hij biedt aan voor ze te gaan bidden. En op het moment dat hij voor ze gaat bidden, beginnen ze allemaal in tongen te spreken. Tongentaal is gewoon iets heel bijzonders. Waar je zomaar ineens een andere taal spreekt die je zelf niet kan verstaan. Maar hoe doe je dat nou? Weet je, wij zijn mensen van ons verstand heel vaak. Dus hoe werkt dat nou? Waar ik achter kwam is, het is mijn mond. Ik moet zelf mijn mond gebruiken. Ik heb macht om te beslissen of ik mijn mond wel of niet gebruik. En ik moet zeggen, die keren dat ik daarvoor wel eens had gezegd van, nou oké, heer, als u het dan zo nodig wil geven, dan doe maar. Dan, nou ja, misschien dat ik dan nog een beetje zo stond met mijn mond half open. En eigenlijk verwachtte dat het soort uitbraak, dat ik het zou uitbraken of zo. Maar zo werkt het dus niet. Tenminste, zo werkt het niet bij mij. En ik denk dat bij heel veel mensen het niet zo zal werken. Dus je mag jouw mond gebruiken. En je begint gewoon te praten. Voor mij was het, ik stond daar, ik had dat hele grote cadeau gezien. En ik wist van, nou, God wil dat ik het ga gebruiken. En ik had zoiets van, ja, hoe begin ik nou? Ik had er eigenlijk, behalve dan het slechte onderwijs, had ik eigenlijk nooit goed onderwijs over gehad. Dus ik had geen idee hoe je moet beginnen. Dus wat ik me kon herinneren was dat ik wel eens mensen Yeshua had horen zeggen. Nou wist ik dat dat op zich de Joodse naam voor Jezus is. Maar goed, even veel meer benul had ik niet. Dus ik dacht, weet je wat, ik begin daarmee. Dus ik zei, oké, heer, hier gaan we. Yeshua. En voordat ik het door had, begon ik ineens van alles nog meer te vertellen. In een taal die ik dus niet kon verstaan. Voor mij hielp dat dus om op die manier te beginnen. Weet je, en we zijn allemaal anders. Ik weet ook dat soms wel eens gebeurt dat er een grote bijeenkomst is en dat iedereen dan in tongen gaat en dat gezegd wordt van, nou ja, doe me allemaal maar mee. Of begin maar, zeg mij maar na. En dat kan soms heel behulpzaam zijn, maar dat zijn vaak ook de geluiden die ik hoor. Ja, ik heb dat toen gedaan, maar ik weet niet of het echt wel van mij is. En weet je, ik denk dat het belangrijk is dat je gaat zoeken wat bij jou past. Het is nog steeds jouw mond, maar zoek iets wat bij jou past. Ja, als je het idee hebt van, ik moet niet iemand nazeggen. Ik ben blij dat ik niet in zo'n setting was geweest. En dat het op deze manier ging. Voor mij had dat niet gepast om iemand na te moeten zeggen. Want daar was ik veel te veel gaan nadenken van, ja, maar dat weet ik eigenlijk niet hoor. Ik weet niet of dat wel van God is. Zo zit ik gewoon in elkaar. Dus zoek gewoon met God daar je eigen weg in. En dit is helemaal geweldig voor ons Hollanders. Wij houden ervan om dingen onder controle te hebben. Maar met tongentaal, het leuke daarvan is dus dat je even niet weet wat je zegt. En dat het ook zo de bedoeling is. Dus het gaat er helemaal niet om dat jij controle moet hebben over wat jij zegt. Waar je controle over hebt is dat je zegt, Heilige Geest, hier ben ik. En doet u uw werk in mij. En spreekt u maar door mij heen. Maar je hebt geen controle over wat je zegt. Dus op het moment dat je gaat nadenken, ja, maar dit kan niet van God zijn, want ik versta het niet. Get used to it. Paulus die schrijft in 1 Korinthe 14. Want als ik in een andere taal bid, bidt mijn geest. Maar mijn verstand blijft zonder vrucht. Daar gaat het dus om. Je weet met je verstand dus eigenlijk niet wat je doet. Hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden, maar ik zal ook met mijn verstand bidden. Ik zal met mijn geest lofzingen, maar ik zal ook met mijn verstand lofzingen. Dus het mag allebei. Gelukkig, hè? Voor degene die graag hun verstand gebruiken, heerlijk. Ik vind het altijd leuk ik ben gewoon altijd benieuwd van, wat zeggen nou wetenschappers over tongentaal? En ik ben eens een beetje gaan kijken. Nou, ik vond een artikel uit 2007 in de Trouw. Daar staat boven, nieuw instituut in de VS zoekt naar God in ons brein. Aan de Universiteit van Pennsylvania is een centrum opgericht voor onderzoek naar de relatie tussen spiritualiteit en het menselijk brein. Het nieuwe Centrum voor Spiritualiteit en de Geest gebruikt technologie waarmee de hersenen in beeld kunnen worden gebracht. En het wil vanuit de neurologische invalshoek onderzoeken of God al dan niet een creatie is van onze hersenen en waarom we geloven in dingen die we niet kunnen bewijzen, zoals het hiernamaals of UFO's. Nou, de directeur Andrew Newberg, een nucleair geneeskundige, die werkt in het centrum samen met 20 deskundigen uit de vakgebieden geneeskunde, pastorale zorg, religiestudies, sociaal werk en bioethiek. In een van de onderzoeken gebruiken Newberg en zijn collega's genoemde technologie om naar de hersenen te kijken van pinksterchristenen die in tongen spreken. En vervolgens vergelijken ze dat beeld met wat ze zien wanneer diezelfde mensen gospels zingen. En ze vergelijken mensen die in tongen bidden. En dan diezelfde mensen gaan daarna gospel zingen. En dan vergelijken ze de hersenen nog een keer. Het resultaat? Bij de gelovigen die in tongen spreken, is de activiteit in het taalcentrum van de hersenen lager dan bij de zangers. En dat resultaat lijkt overeen te komen met de beschrijving die de mensen zelf geven. Ze zeggen geen controle te hebben over hun eigen spraak wanneer ze in tongentaal spreken. Ik vond dat gewoon leuk. Dus het is nu medisch vastgesteld, wanneer je in tongen spreekt, weet je niet wat je doet. Nou ja, je hoort jezelf echt wel spreken hoor, meestal. Ja. Dat lijkt me wel eens wat. Bij ons, ik werk op de faculteit de letteren en daar zit ook een taalcentrum. Ik heb echt zoiets van, zou ik die lui niet eens een keer moeten adviseren om dat te gaan onderzoeken. Maar goed. Weet je, wat ik ook ontdekt heb, is als je gaat spreken in tongen, hoe meer je dat gaat activeren, hoe meer je dat doet, dat je taal uitbreidt. Ik hou van taal, dus ik merk dat je grammatica uitbreidt. Je krijgt meer zinsconstructies. Waar je misschien in het begin maar een paar woorden zei, gaat dat steeds verder uitbreiden. Wat je ook zal ontdekken, is dat je ineens in andere talen gaat spreken voor verschillende situaties. En dus, het is gewoon goed om het veel te praktiseren. Weet je, zelfs al denk je van, ja, ik weet niet of het van God is of niet. Begin gewoon. Doe het gewoon. Ga veel oefenen. Geef jezelf over aan de Heilige Geest. Laat hem maar zorgen of het regelen of het wel of niet van God is. Dat is zijn probleem. Doe het gewoon veel. En wat is dan de functie van tongentaal? Allereerst, en dat zie je in Handelingen 2, vers 6. Het is het grootmaken van God. Want daar staat, want zij hoorden hen spreken in tongen en God grootmaken. Het belangrijkste doel van het spreken in tongen is God grootmaken. Ik zei al, God is mij heel genadig geweest door me een klein beetje vertolking te geven van mijn eigen tongentaal. En ik weet wanneer ik op een gegeven moment zeg van, Heer, u bent zo groot. Jezus, u bent mijn koning. Jezus, u bent Heer. Jezus, u bent zo mooi. Ik herken dat. Verder weet ik niet wat ik zeg, maar dat zijn in ieder geval een paar dingen die ik weet dat ik mag zeggen. Het volgende is het evangelie verkondigen aan mensen van alle naties en talen. Wat ook weer in Handelingen 2, vers 5 tot en met 11 staat. En dat is nog steeds die gebeurtenis van de uitstorting van de Heilige Geest. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en raakten geheel in verwarring, omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Juda, Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië en nog een hele hoop andere volken. Wij alle horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. En er zijn getuigenissen van mensen die als zendeling in een land komen waar ze de taal niet kennen, in tongen beginnen te spreken en ontdekken dat de mensen daar hen vloeiend kunnen verstaan. Dus dat gebeurt nog steeds. Daar gebruikt God ook de tongentaal voor. Ik heb het persoonlijk nog niet meegemaakt. Ik ben altijd wel heel benieuwd. Kom ik ooit eens een keer ergens waar iemand mij kan verstaan? Dat zou ik toch wel echt heel erg leuk vinden. Een volgend doel is tot nut van de gemeente. Ik vond die heel verrassend. Maar Paulus die schrijft in 1 Korinthe 12, vers 7 tot en met 10. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. En hij noemt dan een heleboel gaven. En dan zegt hij uiteindelijk ook om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Ik denk dat wanneer we het in de gemeente gebruiken echt als een woord, zo van nou ik ga nu iets in tongentaal zeggen, dat er dan ook een vertolking moet zijn. Nou daar hebben we nog niet zoveel ervaring mee. Dat lijkt me ook wel heel erg leuk om eens een keer te doen. Maar dat komt dan vast nog eens een keer. Maar er zijn heel veel manieren waarop we tongentaal kunnen gebruiken. Ik heb het gezien bij bevrijdingssessies, bij genezing. Bidden voor zieken. Ik bedoel, en dan zou ik, mijn slechte ervaring die ik vorige week deelde, was dat iemand die vanaf het preekstoel zei, zo van, er is hier iemand die een groot geestelijk probleem had, naar mij toe kwam, voor me ging bidden in tongentaal, zonder mij te zeggen wat mijn grote geestelijke probleem was. Daar werk ik niet. Ik bedoel, het helpt ook om, daarom zegt Paulus ook van, ik spreek met mijn verstand en ook gewoon met mijn geest. Je doet het allebei, je legt ook dingen uit. Tongentaal, de functie daarvan is gebed. Rechtstreeks van geest tot geest. Mijn geest die bidt met Gods Heilige Geest. En Gods Heilige Geest die door mij heen bidt. Daar staat in 1 Korinthe 14 vers 2. Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand verstaat het. Door de geest spreekt hij geheimenissen. En het is een manier om de geheimen van God te gaan ontdekken. Echt, ik moedig je aan. Gebruik het zoveel als je kan. Ik weet dat zelf als ik echt in gebed ben, bid ik het liefst in tongentaal. Ik hoef niet te weten waar ik allemaal voor bid. Eigenlijk is het veel makkelijker. Als ik allemaal moet bedenken van oké, hier, dan moet ik daarvoor bidden, dan moet ik daarvoor bidden. Oh ja, moet ik dat ook niet vergeten? Of vergeet ik dat dan weer? Maar als ik in tongen bid, laat ik het gewoon Gods geest in mij doen. En ik wil je gewoon aanraden, gebruik het zoveel als je kunt. Een volgende functie daarvan is jezelf opbouwen. Want in 1 Korinthe 14 vers 4 staat, wie in een andere taal spreekt, dus wie in tongen spreekt, bouwt zichzelf op. Dat is wat er gebeurt. Wanneer jij in tongen spreekt, wordt je van binnen, wordt je geest opgebouwd. En het versterkt je in je geloof, het versterkt je in je vertrouwen, in je relatie met God. Dus nogmaals, ik moedig je aan om het te gaan doen. Ga het ontdekken als je het nog niet zo ontdekt hebt. Ga ermee experimenteren, ga ervan leren. Laat de Heilige Geest het gewoon doen door je heen. Ik wil je gewoon naar aanleiding wat ik gedeeld heb, gewoon een aantal sleutels geven. En ik hoop dat je daar gewoon iets van kan pakken. Sleutels die ik ontdekt heb, die voor mij heel belangrijk zijn. De eerste sleutel die ik heb ontdekt is, wat de situatie ook is, aanbid God. En hij is eindeloos trouw. En ik denk dat wat er hier gebeurde, deze openbaringen die hij mij gaf in die tijd. Ik denk dat dat de vrucht is van een levensstijl van God aanbidden, ondanks de situatie, ondanks de omstandigheden. Ik wil niet zeggen dat ik het allemaal zo goed gedaan heb, maar ik denk dat dat wel een hele belangrijke les was. En nog steeds. Dit is gewoon de keuze die ik gemaakt heb in mijn leven. Wat de omstandigheden ook zijn, ik zal God aanbidden. Want hij blijft mijn aanbidding waard. Of ik het nou voel of niet, wat mijn omstandigheden ook zijn, hij blijft mijn aanbidding waard, want hij verandert niet. Hij blijft altijd dezelfde. De basis waarop we alle dingen doen, is vanuit een openbaring van de liefde van God. Tongentaal, wat je ook verder doet. De basis is de liefde van God. Weet je, en ik wil je uitdagen je daarna uit te strekken. Strek je uit naar die liefde van God. Ik weet niet of je het ooit zo hebt ervaren als die vloeibare liefde. Misschien op een andere manier. Weet je, het is... ik denk dat het belangrijk is om de ervaringen die we met God hebben, als het ware te registreren, neer te zetten. Dit is gebeurd, want je vergeet zo snel. Je vergeet zo snel. Ik denk dat we soms echt lijden aan een soort echt enorme vergeetachtigheid. Met de dingen die God voor ons doet. Want we kunnen ons uitstrekken naar zijn liefde en zeggen, ja, maar ik ervaar God nooit. Maar kijk eens naar de momenten dat je wel iets van God hebt ervaren. Schrijf dat voor jezelf op en kijk ernaar terug. En ga aan het werk met de dingen die God al aan je heeft laten zien. En strek je ondertussen uit naar meer van zijn liefde. Als je zijn liefde nooit hebt ervaren, strek jezelf er gewoon naar uit. Het mag. Het mag echt. Want hij verlangt ernaar om je te overladen met zijn liefde. Ik wil je uitdagen om in de rivier te gaan staan. De rivier van Gods beweging. Waar het je ook heen leidt. Waar die rivier ook heen gaat. Dat alles in jouw omgeving, alles in waar je mee bezig bent, wat dood is, tot weer leven komt. En tenslotte voor je tongentaal, het is jouw mond, gebruik hem. In Jezus' naam. En ik denk, ik zou het fijn vinden als we gewoon nog een stuk kunnen aanbidden. Dat hadden ze al gezegd dat ze dat zouden gaan doen. Maar ik denk dat het ook goed is dat als je zegt van, hey, ik wil ergens op reageren, op een van deze dingen, ik verlang ernaar om Gods liefde te ervaren, om Gods liefde te leren kennen. Misschien ken ik God helemaal niet en wil ik hem gewoon eens ontmoeten. Misschien wil je in tongen gaan spreken. Heb je dat nog nooit gedaan? Of is er iets anders, ja, wat ik gedeeld heb waarvan je zegt van, hé, maar dit is wat ik ook wil. Ik wil in de rivier gaan staan. Ik wil zien dat het, wat dood is om me heen, dat dat tot leven komt. En ik wil je dan uitnodigen om tijdens de aanbidding gewoon naar voren te komen. En dan zullen er ook mensen zijn die met je bidden. Ja, we hebben hier we hebben mensen gevraagd om deel uit te maken van een gebedsteam. Dus terwijl we hier aan het bidden zijn, wil ik je vragen om gewoon te ontvangen. En niet zelf met mensen te gaan bidden. Laat dat alleen aan het gebedsteam. Daarin willen we je gewoon dienen. Daarin willen we je eren. En jij mag gewoon ontvangen. Na de dienst mag je gewoon met andere mensen bidden. Maar op dit moment willen we dit gewoon aan het gebedsteam overlaten. Ja? God zegen.